De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Amen. Dit spreekt over een dienaar die heel zachtmoedig is. Amen. Dit spreekt niet over een heidense koning die met zijn paarden en met zijn leger een land binnenkomt en alles vernietigt. Dit spreekt over iemand die weet de armen en de gebrokenen te redden. Amen. Dit spreekt over iemand die zachtmoedig is. Het geknakte riet breekt hij niet af. Ja, dat is symboliek. Symboliek heeft te maken met de hartstoestand van mensen. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Met andere woorden, de mensen die nog aan het vasthouden waren aan een beetje hoop, hij zal hun nog meer hoop. Hij gaat ze niet de grond indrukken. Hij gaat ze nog niet dieper de grond indrukken. En dat is wat Jezus deed. Het waren de armen. Het waren degenen die aan de kant geschoven waren. De tollenaars. De prostituees. Zij die door de farizeeërs aan de kant werden geschoven. Hij deed ze niet nog verder weg. Nee, hij bracht ze juist naar hem toe. Vers 4. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Weet iemand wat dat wil zeggen? De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Ten eerste, je moet het al niet letterlijk nemen. Oké? Okay? Hoe kan een eiland zien? Kan iemand mij dat vertellen? Heeft een eiland ogen? Er is heel veel symbolische taal. Heel de Bijbel staat vol met symbolische taal. En er zijn er velen die de fout nemen om vele zaken letterlijk te nemen. En als je zaken letterlijk gaat nemen, dan ga je de teksten verkeerd interpreteren. Ja? Dus je moet begrijpen, wat voor taal is dit, hoe moet ik het interpreteren? Ja? Weet iemand wat dat zeggen? De eilanden zien naar zijn onderricht hebben. Wat is het symbool van een eiland? Weet iemand dat? Niemand. Ik zal het zeggen. De eilanden wil eigenlijk zeggen het volk dat ver weg is. En het bedoelt daarmee eigenlijk de heidenen. Dus zij die niet rechtstreeks staan onder Gods verbond. Dus in het Oude Testament was dat het volk van Israël. Die stonden onder verbond met God. En al de rest daarbuiten was daar niet rechtstreeks met God verbonden. Zij konden wel toetreden tot Israël, hè, door besnijdenis en door reiniging, door de wasreiniging enzovoort. En dan maakten zij ook deel uit van Israël. Maar de eilanden is eigenlijk een symbool om te zeggen van de heidenen. En dat is opvallend, want inderdaad, Jezus, zijn evangelie, is uiteindelijk naar alle volkeren gegaan. Niet alleen naar de Joden, naar de Samaritanen en naar de heidenen. En zoveel volkeren als de Heer onze God zal aanroepen. Amen. Nu gaan we eens kijken naar Matteüs 12. En dan heb je nog een bevestiging. Dan zijn we zeker over wie dat Jesaja het heeft. Allee, over wie dat God het heeft. Matteüs 12. Dan een keer lezen. Dit is Jezus. Ja, we denken, we zijn terug in het Nieuwe Testament. Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Dat is Jezus. Jezus had juist een mirakel gedaan. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik lief heb en wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest. Aan alle volken zal hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af, nog dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Amen. Dus we zijn er zeker van. De Bijbel zegt zelf in het Nieuwe Testament, Matteüs, die dit evangelie schrijft, linkt zelf de passage van Jesaja 42, vers 1, laten we nog maar 2, hier is het. Jesaja. Hop. Hier is het. Voilà. Matteüs linkt de bediening van Jezus, de dienaar van Jesaja, linkt hij aan Jezus. Amen. Dus het spreekt hier, hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Dus we weten, ah, het spreekt dus over Jezus. En kunnen we verder lezen vanaf vers 6. In gerechtigheid heb ik de Heer is in hoofdletters, dat wil zeggen, hè, dat is Gods naam, Yahweh of Jehovah. We weten het niet juist hoe we het moeten uitspreken, want de naam is in de tijd verloren. We hebben alleen nog maar de medeklinkers, niet meer de klinkers. Maar wat? In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken. Amen, dit spreekt duidelijk over Jezus. God die zegt, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. Halleluja. Dat wil dus zeggen dat er 700 jaar van tevoren een nieuw verbond werd aangekondigd reeds. Dat er een nieuw document, en het ging niet tussen de mens en God zijn, maar het ging tussen de dienaar van de Heer en God zijn. Allemaal goed dat het verbond niet tussen mij en God is, want vanaf het moment dat ik me niet aan het verbond hou, is het verbond verbroken. Maar dank de Heer dat Jezus degene is die het verbond is aangegaan en het kan niet gebroken worden, want Jezus heeft niet gezondigd en hij zal ook niet zondigen, want hij is opgestaan en leeft voor eeuwig in heerlijkheid. Amen. En het goede nieuws is, wij, de kinderen van God, zij die geloven in Jezus, krijgen alles wat Jezus heeft verwezenlijkt. Dus ik ben een erfgenaam, dat betekent dat het verbond ook onder mijn naam staat. Maar Jezus heeft het met zijn bloed gepleit. Halleluja. Hij is de bemiddelaar. Dus niemand anders. Hij is degene die voorop staat voor de mensheid. Als heel de mensheid ergens staat in een vlakte, is Jezus die naar voren komt en zegt, ik ben degene die de mensheid vertegenwoordigt. Ik ga het verbond aan. Ik ga de verbondsbepaling tegemoet. Ik ga de wet gehoorzamen. Ik ga niet zondigen. Ik ga de stem van God tegemoet. Ik ga het gehoorzamen tot in elk detail en sterven aan het kruis. Amen. Dank u Jezus. Oeh, al goed dat ik het niet moest doen. Al goed dat jullie het niet moesten doen. Of niemand zal ooit redding hebben kunnen verkrijgen. Maar Jezus heeft gekregen. Vers 7. Om blinden te ogen te openen. Om gevangenen te bevrijden. Halleluja. Uit de kerker. Wie in het duister zit uit de gevangenis. Jezus heeft dit gedaan. Dus we weten uit deze passage. De dienaar van de Heer is Jezus. Amen. Wilfried, heb jij een vraag? Ah, want uw micro staat op, dus daarmee. Ja, dat is erg. Je kunt terug op dat micro drukken. En dan gaat hij uit. Of ik kan het ook uitzetten. Ik zal het wel even uitzetten. Voilà. Dus als ik een micro open zie gaan, dan vraag ik altijd, want dan denk ik dat de mensen een vraag hebben. Maar dat is niet erg. Dus Jesaja 42, we weten, spreekt over Jezus. Dan gaan we naar Jesaja 49. Oké? Okay? Je moet thuis maar eens lezen, hoofdstuk 43, 44, 45, 46, 47, 48. Gaat steeds, dat spreekt altijd over Israël, de natie Israël. Over Jacob, dat is een andere naam voor Israël. Soms zegt God tegen Israël, Jacob, mijn zoon. Hè? Soms zegt hij Israël. Want Jacob en Israël is hetzelfde. Hè? Dat is gewoon... Israël is de nieuwe naam gegeven aan Jacob. Hè, dat weet je wel. Soms zegt hij Cyrus als mijn dienaar. Maar dan in 49 komen we aan een nieuw hoofdstuk. En de meeste theologen zien dit als een nieuwe profetische passage naar de toekomstige Messias, naar de toekomstige dienaar van de Heer. En, momentje. Waar is het? Ah, hier. Moet ik nog iets zeggen? Nee. En we lezen. Eilanden, hoor mij aan. Ja, dat spreekt naar de heidenen. Ja? Dat is belangrijk om te weten. Waarom? Omdat de Israëlieten dachten altijd dat de redding alleen aan hun toebehoorde. Zij dachten, ik ben een Jood. Ik ben van Israël. Ik ben geboren uit die vader en die vader en die vader, een heel bloedlijn, helemaal terug tot Abraham. Wij zijn het volk van God, omdat ik toevallig ben geboren in een bepaalde familie. Maar dat was niet Gods oorspronkelijke plan. Gods oorspronkelijke plan was steeds om de gehele mensheid te redden. Om een verbond aan te gaan met iedereen. Amen. Dat is dan in de loop van de geschiedenis specifieker geworden naar Abraham. En vanuit Abraham ging een volk ontstaan. En hij ging dan een land geven en daaruit. Maar de bedoeling was dat die natie Israël een licht ging zijn tot alle volkeren. Om zo volkeren aan te trekken tot de Heer. Het was nooit een exclusieve bedoeling. Het was een inclusieve bedoeling. Iedereen mocht deel uitmaken van de verbondsbepalingen doorheen geloof. En je moest natuurlijk ook de wetten gehoorzamen van Mozes. Hè? Allerlei verschillende, 613 verschillende wetten. Je moest besneden worden. Er waren natuurlijk voorwaarden. Hè? Je kon niet zomaar binnenkomen. Ik zal het zo zeggen. Maar nu zijn er ook voorwaarden. Geloof in Jezus. Amen. En als je geloof hebt, ga er verder. Dan laat je dopen. Amen. Zoals Wilfried, prijs de Heer. Halleluja. En je zoekt naar de Heilige Geest. En natuurlijk, dan ben je opnieuw geboren. En dan begint heel de... Dan begint heel de reis. Dan begint heel de wandeling. Het leven, de relatie met God. En dan komen we... Zo gaan we van glorie naar glorie naar glorie. Maar laat me teruglezen. Anders raak ik nooit... gedaan. Oh ja, Wilfried, dat duurt trouwens maar een uur, hè. Na een uur is het gedaan. Eilanden, hoor mij aan. Verre volkeren, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer, Yahweh, mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield mij verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, tevergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets, het heeft geen zin gehad, maar de Heer zal me recht doen. Mijn God zal me belonen. En toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft, tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen, dat ik aanzien zou genieten bij de Heer, en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei, dat je mijn dienaar bent om de stam van Jacob op te richten, en de overlevenden van Israël terug te brengen. Dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde reikt. Wow. Wow, wow, wow. Wat is dit? Terug. Voor sommigen is dit misschien Chinees. Dus, dit spreekt over een toekomstige dienaar, Messias, die de volkeren van Jacob bijeen gaat brengen, die de overlevenden van Israël terug gaat brengen, maar dat is nog maar het begin. Het zal niet bij Israël blijven, het gaat tot alle verre volkeren. Een licht voor alle volkeren, opdat de redding die ik breng zal tot aan het einde der aarde reiken. Dus over wie spreekt het hier weer? Vers 3 is verwarrend. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij, in jou Israël, toon ik mijn luister. Dus sommigen zouden denken, het spreekt hier over mijn dienaar Israël, het volk Israël, het vleeselijke volk. Ja? Maar nee, dat spreekt niet over het vleeselijke volk, want deze dienaar, deze man, gaat Israël bijeenbrengen. Hier, vers 5. Om Israël rond hem te verzamelen. Dus het kan niet de natie van Israël zijn. Wie is het dan? Het is Jezus. En Marianne, wou je dat ook zeggen? Ja, juist. En wie is de Messias? Dat is Jezus. Maar die wordt hier Israël genoemd. En dat is het onderwerp van mijn Bijbelstudie. Wie is het ware Israël? Dus we hebben hier een tekst in Jesaja 49, 700 jaar voordat de Messias geboren werd, voordat Jezus kwam. En God noemt hem Israël. Ja, dat is een symbolische naam. Jezus noemt natuurlijk niet Israël, Jezus noemt Jezus. Maar het is een symbolische naam die hij geeft aan zijn Messias. Omdat Jezus de ware Israël is. Hij is degene die waarlijk dicht bij God staat. Hij is degene die waarlijk alle verbondsbepalingen heeft verwezenlijkt en krijgt dan ook de naam Israël. Je hebt natuurlijk de natie van Israël, maar dat is in het vlees. Amen. Die zijn van de bloedlijn, afstammelingen van Jacob. Maar is dat belangrijk? Is de vraag. En we gaan zo dadelijk zien dat dat nu niet meer belangrijk is, want amen. Het is anders nu. Amen. Trouwens, vers 2. Mijn tong maakt hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakt me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Allemaal heel mooie symbolische Bijbelse taal. Aan wat doe je dat denken wanneer dat je leest? Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Ja, moeder? Sorry? Ja. Inderdaad, in Openbaringen zien we in hoofdstuk 1 en vers 2, in hoofdstuk 1 en 2 zien we inderdaad een mooie afbeelding van Jezus, hè, met zijn witte lange haren en met zijn voeten als brons en zijn gezicht die schijnt als de zon en uit zijn mond komen er zwaarden. En dat doet me ook denken aan Hebreeën hoofdstuk 4 vers 12, hè, waarin het staat: want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat opvatting en gedachten van het hart ontleden. Dus het zwaard is soms symboliek voor het woord van God. Ja, zie je hoe fantastisch mooi de puzzel is van het woord van God. Laten we teruggaan. Mijn tong maakt hij scherp als een zwaard. Dus Jezus zijn woorden, die kwamen binnen als een zwaard bij sommigen. Zoals we hebben gelezen. Het gaat binnen in je hart. Het gaat binnen in je hart. Het onderscheidt dat wat goed is en wat is slecht is. Wanneer je het woord van God hoort, amen, dan zal dat zijn werk verrichten in iemands hart. Ofwel worden ze kwaad en wijzen ze het af. Amen. En willen ze er niks mee te maken hebben, zoals de fariseeën, zoals heel veel mensen vandaag die het evangelie niet kunnen aanhoren, die er zelfs kwaad door worden, die zelfs stenen beginnen te gooien naar degene die het zeggen. Of er komt een zekere treurnis in hun hart, omdat ze beseffen, ik ben een zondaar, en ik kan niet anders dan op God roepen. Amen. En dat is wat het woord van God doet. Daarom komen we samen om het woord van God te leren kennen. En je hebt alles meegemaakt dat je in een dienst zit en je bent er niet helemaal bij. Je bent met van allerlei zaken aan het denken en je denkt aan morgen, een zware dag. En je bent niet echt aan het opletten, je zit daar maar opeens zegt de predikant iets. Opeens is er een lied dat gehoord en de tekst daarvan springt er gewoon van het scherm. Bam, in je hart. Amen. Dat is het tweesnijdend zwaard van God. En jullie moeten weten, mijn broers en zusters, wanneer je het woord van God gebruikt, het doet iets bij de mensen. Je ziet niet altijd een resultaat, maar laat dat maar rustig. Laat dat maar rustig bezinken. Laat God maar zijn werk doen. Amen. Halleluja. Jezus is een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Met andere woorden, Jezus zat, die kwam van God, amen, en was Gods instrument om een doel, amen, te bereiken. En dat is allemaal mooie symbolische taal. Maar we zien dus dat het gaat over de Messias. En vooral dat laatste vind ik fantastisch. Vers 6. Ik zal je maken. Dus het is God die spreekt tegen de toekomstige dienaar, Jezus, de Messias. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde reikt. En nu begrijp ik waarom dat Jezus, hij kwam tot de zijnen, hij kwam tot zijn volk, hij kwam tot de Joden, en ze hebben hem niet aanvaard. Een groot deel heeft hem niet aanvaard. Er is een deel dat hem wel heeft aanvaard, maar het evangelie is verder gegaan en de heidenen, amen, zij die eerst niet toebehoren aan de verbondsbepalingen, hebben hem wel aanvaard. Prijs de Heer, halleluja. Daarmee dat we hier nu zijn, amen. We hoeven ons niet te besnijden. Ik hoef niet naar Jeruzalem te gaan, ik hoef niet naar de tempel te gaan om daar een offer te brengen. Dank de Heer dat dat voorbij is. Dat zijn bloed is gegoten aan het kruis voor mijn zonde. Dank de Heer daarvoor. Halleluja. Dus we zien Jezus. Jezus wordt genoemd Israël. Maar er zijn nog verzen. Ik vind het frappant dat de Joden in die tijd dan niet hebben zien aankomen. Want Jesaja profiteert in 4 hoofdstukken, en we hebben er nog maar 2 gelezen. In 4 hoofdstukken, en dan hebben we de straffe hoofdstukken nog niet gehad. Hoofdstuk 51, 52 en 53, wanneer het spreekt over de lijdende dienaar, en door zijn striemen zijn we genezen. Hè? Je kent wel die verzen. Allemaal vervuld in Jezus. En toch hebben ze hem gemist. Toch hebben ze hem gemist wanneer hij kwam. De stem die zei, dit is mijn dienaar, in hem vind ik veel vreugde. Hallo, ik heb het aangekondigd in Jesaja, hier is hij. Maar ze hebben hem gemist. Hij die wonderen deed, die lichtbrang in duisternis, die gevangenen heeft vrijgezet. Hij heeft het nog gezegd, maar ze hebben hem gemist. Waren ze dan wel in hun Bijbel? Ze quoteerden de Bijbel de hele dag. Ze zaten binnen. 4 keer, 5 keer, 6 keer per dag, zo tegen de muur, zo met een kopje in en weer, zo met een speciaal touwtje aan hun kleed. 100 gebeden per dag. De Bijbel lezen, van voor naar achter, en toch hebben ze hem gemist. Amen. O Heer, heb genade met ons. Amen. Dat wij hem niet mogen missen. Amen. Dat wij niet verkeerd mogen kijken. Jezus is waarlijk Israël. Is het ware Israël. Johannes 15. Ik ben nog altijd bezig over Jezus, is het ware Israël. Ik zal u een andere vers geven dat dat bewijst. Waarom is de reden van deze Bijbelstudie? Omdat er zijn sommigen vandaag die zeggen dat God 2 volkeren heeft. De kerk en Israël. En momenteel is de kerk zijn volk, maar de kerk gaat weggaan en dan komt Israël terug aan bod. En dan zal Israël gered worden, de tempel, er gaat een tempel opnieuw gebouwd worden, er gaan terug offers gebracht worden. Maar denk je echt dat God dat gaat aanvaarden? Dat er een nieuwe tempel gaat staan? Hij heeft de 2 tempels reeds vernietigd. Er is geen plaats meer naar waar we moeten gaan om te aanbidden, want Jezus heeft gezegd in Johannes 4, vers 24. Ik zal hem er toch even opzetten. Momentje, hè. Jij kent de vers, hè? Ja. Sorry, ik ga aan vers 23 ook. Voilà. Johannes, Jezus zegt, er komt een tijd en die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. Amen. Sorry, ik wil vers 21, die had ik moeten geven. Ik had vers 21 moeten geven. Laten we even terug gaan, vers 21. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Maar er komt een tijd, vers 23, en die tijd is nu gekomen. Nou, wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid, alstublieft. Zij die nu nog naar een tempel zoeken, zijn niet in de wil van God. Want Jezus heeft gezegd, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Amen. Want heel dat gedoe met de tempel, amen, ging afgeschaft worden, ging verbroken worden, ging met de grond gelijk worden. Geen enkele steen ging meer overeind blijven. Want aanbidding gebeurt niet op één specifieke plaats, doorheen beestenoffers, maar gebeurt doorheen het hart, in het geloof, doorheen de geest. Amen. En in waarheid. Dat is het goede nieuws. Amen. Dus er zijn er sommigen die zeggen, ja, God houdt zich bezig met twee volkeren. Er is nu de kerk, maar hij gaat terugkeren naar Israël. Is dat wel zo? Heeft God een plan met Israël? Ja, God heeft een plan met iedereen. God heeft een plan met België. God heeft een plan met mij. Is dat specifiek? God heeft een plan met Amerika. Maar hij is nu bezig met individuen. Hij is nu bezig met de kerk. Hij is nu bezig, halleluja, met mensen te brengen tot het lichaam van Christus. En dat is de natie waarmee God bezighoudt. De natie, de heilige natie, het koninklijk priesterschap. Dus daarom dat ik eigenlijk deze reeks wil doen. Wie is het ware Israël? Amen? Zijn er twee volkeren? Zijn er twee aparte volken? Of is er nu één volk dat God aanziet als zijn volk? Amen? God heeft trouwens altijd één volk aanzien als zijn volk. Amen? Altijd, van het begin af aan. En dat waren zij die geloven. Waren zij die gehoorzamen, zij die hem volgden. Amen? Er zijn geen twee volkeren, er is één volk. Amen. Dat is zij die geloven in hem. Zij die hem volgen. Dat zijn de geredden. Je hebt de geredden en je hebt de ongeredden. Maar laat me teruggaan naar Johannes 15. Ik kan er nooit geraken. Ik wil maar zeggen, deze week heb ik een paar dagen geleden. Heb ik op YouTube, er is een heel groot evenement geweest in Amerika. Je hebt het misschien ook gezien. Het is genoemd The Return. The Return. En dat was een beetje geleid door een zekere Rabbi Jonathan Kahn. Hebben jullie daar al van gehoord? Hij heeft al heel veel boeken geschreven. Die is vooral bezig met eindtijd en profetische zaken en zo verder. En die meent van allerlei codes te hebben ontdekt in het Oude Testament. En elk jaar heeft hem een nieuw boek en het verkoopt heel goed, het verkoopt heel veel. Maar koop het alstublieft niet. Ja. hij mengelt het oud met het nieuw. Ja. Duizenden mensen zijn naar die conferentie gekomen, The Return. Ja. Hij draagt zo van die prayer shawls kennen, zoals de Joden doen, zo'n doek op zijn hoofd. Zo, hè. Hij heeft zo'n ramshoorn, hè, waar dat hem op blaast, de shofar, zoals dat ze doen in het Oude Testament. Hij zegt, wij moeten als natie, hè, Amerika moet op de knieën gaan, zodat God terug Amerika kan heiligen, zodat God terug Amerika kan gebruiken om terug naar het fundament te gaan, om te herstellen. We moeten tegen de abortus, tegen al die zaken, hè, we moeten ons bekeren, zodat God terug kan keren naar de natie Amerika. Dan denk ik, hè, sinds wanneer is Amerika de uitverkoren natie? Het is goed dat je u als natie wil bekeren. Maar waar begint bekering? Kan iemand mij dat zeggen? Wat zegt de Bijbel? Bekering en oordeel begint in de... Sorry? Ja, oké, okay, maar in de kerk, alstublieft. Dat is alleen. Inderdaad. Bekering. Ja, voilà. Bekering begint in Gods huis. Begint bij de familie van God. En als de familie van God zich bekeert. En als de familie van God terugkeert naar waar het allemaal om draait. Als hem liefhebben. En als je medemens liefhebben. Dan gaat het licht verspreiden over de wereld. En moeten we niet in de overheid van alles gaan veranderen. En moeten we niet oproepen tot vuil en nog wat. Amen. Het is de kerk die het licht moet gaan verspreiden. Het is niet de overheid dat het gaat doen. Amen. Het is niet de president van de Verenigde Staten die opeens heel Amerika op hun knieën gaat brengen, zodat er een opwekking komt. Het gaat gebeuren doorheen de kerk. Amen. Maar in Amerika is er zo'n beweging van patriotisme. Het patriotisme en het geloof gaan daar hand in hand tot het bijna heel een verafgoding wordt. Ja, in veel kerken staat daar de Amerikaanse vlag en dan hebben de christelijke vlag. Ik heb het gezien op YouTube. Er zijn diensten in Amerika die beginnen met de Pledge of Allegiance. Ja, dat is de, hoe zeg je dat, de eed aan het land. En dan zitten ze dan met een rechterhand op de borst. Ik zweer trouw aan ons land en aan de God van het land. En dan, gaan ze, en dan zweren ze trouw aan de Bijbel. En dan zweren ze trouw aan de christelijke vlag. Ik denk van, waar zijn die mensen mee bezig? dit is een complete vermengeling van oud en nieuw. Maar zo werkt het niet. Ja? Zo werkt het niet. Dus in ieder geval, die Jonathan Kahn, die houdt zich ook aan de Sabbat en van allerlei dingen met vlaggen rondlopen en met vlaggen draaien, allemaal raar gedoe. Maar die denkt dus inderdaad dat er twee volkeren zijn, hè, en de kerk en Israël, want hij is zelf een ex-Jood, dus dan mede waarschijnlijk dat hij dat gelooft. En dat is goed dat je een hart hebt voor Israël, dat is goed dat je voor die mensen compassie hebt, dat ze tot de Heer mogen komen en dat ze mogen uitroepen. Maar dan vraag ik me soms af, bidden jij evenveel voor de Palestijnen die ernaast wonen? Want hebben zij niet evenzeer Jezus nodig? Amen? Want dat is de mindset. Ja, we bidden alleen voor Israël. En we bidden tegen Iran. En we bidden tegen al die andere islamvolkeren. Maar waarom? Is Jezus niet gestorven voor iedereen? Amen? God heeft ook een plan voor die mensen. En momenteel zijn er meer mensen uit die regio die tot de Heer komen dan uit Israël. Ik weet, Israël is verblind. En de Bijbel spreekt over een periode dat die blindheid gaat opgeheffen worden. Wanneer dat gebeurt, dat weten we niet. Amen, dat is waar, je moet voor iedereen bidden. Maar in Amerika denken ze, als we bidden voor Israël, dan worden we gezegend. Als we Israël zegenen, dan worden wij gezegend. En dat is een vers uit zijn context gerukt in Genesis hoofdstuk 12, maar dat is voor iets anders. Daar zou ik misschien over een andere keer over hebben. Nee, als je goed doet voor een ander, word je gezegend. Eendert wie. Amen. Je mag niet selectief zijn. Ik ga voor een deen bidden, maar voor een deen niet. Want dat is mijn vijand. Denk je dat je gezegend gaat worden met zo'n mentaliteit? Nee. Maar terug. Ik zeg, Jezus is het ware Israël. En al de rest is vleeselijk. Geboren uit vlees. Maar wat uit vlees is geboren, is vlees. Maar wat uit de geest geboren, is geestelijk. Amen. En Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Oké. Dat is heel interessant. Johannes 15. Dat is vlak voor zijn kruisiging. Ja? Dat is een paar dagen voor zijn kruisiging. Ik denk zelfs de nacht voor zijn kruisiging. Als ik me niet goed. Ja. Of een dag ervoor, maakt niet uit. Jezus zegt iets heel belangrijk. En ga je het niet hebben over koetjes en kalfjes als ze weet dat hem de volgende dag wordt opgepakt. En ga iets heel belangrijk zeggen tegen zijn leerlingen. Ja? Hij is de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. En je moet verbonden blijven met mij, zegt Jezus. Ik blijf in u en jij blijft in mij. Als je mijn woord houdt, ben jij in mij en ik in u. Verbondenheid. Een rank, hè, op de wijnstok. Nu, wat is het symbool van de wijnstok? Wie is het symbool geweest in het Oude Testament van de wijnstok? Weet iemand dat? Want Jezus zegt niet zomaar, ik ben de wijnstok. Hij weet goed genoeg, hij spreekt tegen Joden en die weten goed genoeg wat dat betekent, een wijnstok. Hij kon even goed zeggen, ik ben deze berkenboom. Of ik ben... er schieten geen bomen in mij op. Ik ben niet zo goed met bomen. Wie is het symbool of wat is het symbool van de wijnstok? Weet iemand dat? Ja, Lee? Ja, inderdaad. En we zullen naar de verzen gaan. Er zijn er veel hoor, er zijn tientallen verzen, maar ik kan ze niet allemaal lezen, anders zitten we hier nog te morgen. Ik zal er een keer drie lezen. Jesaja 5. Israël is de wijngaard van de Heer, van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant, zijn de inwoners van Juda. Hij verwacht recht, maar oogst onrecht. En zo, ja. Dus Israël is de wijngaard van de Heer. Doorheen het Oude Testament wordt Israël, de naaste Israël, hè, letterlijk Israël, aanzien als de wijngaard van de Heer. En de Heer is natuurlijk de hoe noem je dat, wijngaard, de wijnbouwer. Oké, Psalm 80, vers 8 tot en met 9. God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om hem te planten. Oh, het gaat nog verder. Waar ben ik? Psalm 80, hè? Ik heb niet alle versen gegeven. Maar als je verder leest... Momentje. Psalm 80. Boom. Ja. Hopla. Dus 8-9. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte. Van waar komen de Israëlieten? Van waaruit heeft God ze gehaald? Uit Egypte. He? Dus het spreekt hier over Israël. Heer God, vers 6, vers 5. Heer God van hemels macht, hoe lang willen we? God van. Vers 9. Oh, sorry, die heb ik al gelezen. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land. De bergen worden bedekt door zijn schaduw, de machtige cedars door zijn twijgen. Hij strekt zijn tijd. Oh, ik moet nog verder lezen. Is het aan? Oh nee, toch niet. Ik had niet verder moeten lezen. Sorry. Dus Psalm 80, vers 9 linkt hier ook weer Israël aan de wijnstok. Er zijn er nog meer, ik kan nog een goede vinden. Jeremia 12, vers 10. Talloze herders hebben mijn wijngaard vernield, mijn akker laten vertrappen. Ze hebben mijn prachtige akker tot een troosteloze woestenij gemaakt. Dit is God die spreekt door Jeremia. En hij zegt hier, mijn wijngaard is zijn land, is zijn volk. En het werd vernield door talloze slechte herders, slechte profeten, slechte valse profeten. Amen. En de duidelijkste, Matthäus 21, ik ga hiermee eindigen. Dat is mijn laatste vers. Luister naar een, dit is Jezus, hè? Jezus mijn gelijkenis. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpakte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. En toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, ha, dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden, de fariseers antwoorden. De onmensen. Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. En dan komt het. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt zal gebroken worden en iedereen op wie deze steen valt zal worden verpletterd. Oké, we eindigen hiermee. Kort samengevat, wat zegt Jezus? Hij geeft een parabel. Parabels zijn fantastische dingen, maar je moet een beetje je Bijbel kennen om het te kunnen ontcijferen. Dus we weten, de wijngaard is Israël. Amen. En Jezus zegt, hij verpachtte, toen verpachtte hij aan wijnbouwers en ging op reis. Dus Jezus gaf autoriteit aan de profeten, aan de koningen, om Israël te leiden. Sorry, God gaf autoriteit aan de profeten en koningen om Israël te leiden. Maar ze hebben geen goed job gedaan. En ze grijpen de knechten. Ze mishandelden er een, doden een ander en stenen aan. Dat spreekt over de profeten die God heeft gestuurd doorheen de jaren heen om zijn volk te waarschuwen. Van bekeert u, bekeert u, bekeert u. Maar ze hebben hun gedood. En de landheer stuurt opnieuw knechten. Maar ze hebben ze gedood. Maar tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. Ja, over wie spreekt dit? Jezus. En Jezus die de parabel vertelt. Jezus die komt om zijn volk, amen, de Messias te laten zien. Om ze te leiden in rechtvaardigheid. Maar ze doden hem. Amen. En dan vraagt Jezus, wat moet gebeuren met deze mannen die dit hebben gedaan? En zij, door dit te zeggen, kondigen eigenlijk hun eigen oordeel af. Laat hij ze op een onmens onwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers. Inderdaad. En dat is wat Jezus heeft gedaan. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Amen. Het gaat nu niet meer over een letterlijk volk. Maakt niet uit uit welke bloedlijn dat je bent geboren. Dat is allemaal gedaan. Amen. Het koninkrijk van God gaat naar zij die verbonden zijn met de ware wijnstok. Ware Israël. Amen. Terug naar Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer. Dus Jezus is de wijngaard. Amen. Hij is degene die alles heeft vervuld van het Oude Testament. Hij is degene die de wet van Mozes in ere heeft gehouden. Hij heeft gedaan daar waar de natie van Israël heeft gefaald, maar hij heeft het wel gedaan en wordt dus als het ware waarlijk Israël. Hij is de ware wijnstok. En het goede nieuws is, zij die in hem geloven, worden aan de wijnstok ingegraveerd en produceren vrucht doorheen hun verbintenis met de Heer. Niet langer ben je een rank op basis van je geboorte. Niet langer ben je een rank op basis van ik heb me laten besnijden. Maar je bent een rank op basis van de vruchten die je draagt doorheen je verbintenis met Jezus. En dat is wat Jezus zijn apostelen wou duidelijk maken voor hij ging sterven. Hij wou zeggen, jongens, er gaat hier iets groots gebeuren. Niet langer gaat het met die tempel nog gebeuren, niet langer gaat het nog met Sabbat en wet hier, wet daar en al die feesten. Ik ben waarlijk Israël. En als jij deel wilt uitmaken van Israël, dan gaat het doen, gaat het gebeuren omwille van je verbondenheid met mij. En iedereen kan zien dat je van mij bent aan de hand van de vruchten die je draagt. Amen. Tot daar vandaag. Dat was een hele boterham, maar het is nog niet gedaan, want ik heb nog een hele race van versen. in het Nieuwe Testament, Oude Testament, dat mijn punt gaan verduidelijken. En hier, het is het goede nieuws. Het is het goede nieuws. Hij heeft uit de twee volkeren één gemaakt. Dat is wat Paulus zegt. We zijn geen twee aparte, maar er is één volk. Amen. Wij zijn waarlijk Israël, omdat onze Heer waarlijk Israël is. Amen. Wil jij daar nog iets op zeggen, Lydia?
Ja, ik denk dat de Heer de ogen.
Amen. Dat is waar. Dat is wat het schrift. Een hart was hard.
Ja.
Maar. Hij heeft dat niet gewild. Nee, want anders. Hij komt zijn eigen aanbieden. Maar eigenlijk wilde hij het niet. Dat is het ook niet. Hè? Hij heeft het wel gewild, maar hij wist al van tevoren dat ze hem niet gingen aanvaarden. En door de hardheid van hun harten werden ze automatisch blind. Ja, maar het zou heel onrechtvaardig zijn van God. Om te zeggen, hier ben ik met mijn koninkrijk. Maar ik heb jullie expres blind gemaakt. Dus je kunt het niet aanvaarden. Ja, alleen hoe kan ik God dan aanvaarden als God mij blind maakt? Dus dat zou heel onrechtvaardig zijn. Dat is zoals dat ik voor een troon van God zou staan. En God zegt, ja, je hebt het niet gemaakt. Omdat ik u blind heb gemaakt. En dan zou ik zeggen, ja, dan is dat mijn schuld niet. Hè? Hoe kunnen mij veroordelen omdat jij mij blind maakt? Nu, God wist dat van tevoren. En zoals hij wist van Farao, dat zijn hart hard was. En God heeft er gewoon niks aan gedaan. God heeft zijn handen weggetrokken en heeft gezegd, oké, jij een hard hart, oké, dan zullen we nog harder worden. Want als ik mijn genade van u wegneem, je ziet wat er gebeurt met de wereld wanneer de genade van God er niet is. Amen, het wordt alleen maar slechter en slechter. Maar inderdaad, ze waren blind door van allerlei redenen. En misschien, in Romeinen 9 staat er inderdaad, is er een moment dat die blindheid dat gaat opgeheven worden. Daar kan een opwekking komen. Ik weet het nog niet zeker hoe en wanneer en wat het schrift daar juist over zegt. Dat is een heel moeilijke passage in Romeinen 9. Het kan op 100 manieren worden uitgelegd. Ik ga me er niet blind op staren. Ik weet één ding. Ik zie, omdat de Heer, halleluja, zijn licht op mij heeft geschenen. En ik ga proberen een licht te zijn voor anderen. Amen. En dat is mijn job. En of nu die ene naast die terug gaat beginnen te zien, begint met één ziel. Ik heb het straks ook tegen Wilfried gezegd. Wij willen iedereen gered zien worden. Amen. Maar begin eens met één. Want als we zo denken van, oh ja, ik wil duizenden mensen. Als je denkt aan duizenden mensen, dan ga je nooit die ene bereiken. Begin met één. Amen. En dan naar de volgende. Want als iedereen één ziel bereikt, ja, dan verdubbelen we al op een jaar tijd, hè? Amen. Dus prijs de Heer, broeders en zusters. Bedankt voor te luisteren. Cornelia had nog een vraag. God heeft Saulus ook blind gemaakt. Was dit om dezelfde reden? Bedoelt je de apostel? Paulus, Cornelia, toen dat hij van, ik wil zeggen van zijn paard gevallen, maar dat zegt de Bijbel niet. Hè? Daar heeft ooit iemand mij op gewezen. Ik was heel kwaad toen ik zei, oh, Paulus heeft van zijn paard gevallen. Nee, dat was geen paard. Dan ben ik gaan lezen en inderdaad, dat was geen paard. Er staat niet. Hij is gevallen op de grond. Hè. Maar wat? Dat maakt nu niet uit, dat zijn details. Maar nee, dat is iets anders, Cornelia. Hij was blind, letterlijk blind, door het licht van de Heer. Ja, en God sprak tot hem en dan bekeerde hij zijn eigen, want hij zag, ik ben 3 dagen blind, dit is God. Ja. Dit is Jezus, Jezus is God. En dus hij heeft toen de Heer aanvaard. Dus dat is wel iets anders dan de blindheid die de Joden hadden toen Jezus er was, want zij hebben zich niet bekeerd.
Amen.
Geen probleem. Goed, Dames en heren, ik hoop dat het een beetje interessant was. Maar we gaan er volgende week verder op. Overlees al die versen een keer. Je moet niet van mij aannemen. Lees ze een keer in uw eigen Bijbel. Overloop ze een keer. Lees ze een keer een commentaar over die versen. En je zult zien van, wauw, oké, wow. Wat een profetische uitspraken zijn hier en allemaal vervuld in Jezus. Het gaat dieper dan we denken. God zegen u en tot vrijdag wil ik zeggen. Ja, vrijdag, eerste van de maand. Ja. In Zoom. Oké. God zegen u en tot de volgende. Dag. Dag Wilfried. Dag joh. Zijn we gaan werken vandaag?
Ja.
En ging het beter?
Ja.
Ja. Ja, doe maar rustig aan. We zijn blij om te horen dat je genezen bent. Oké. Okay. Groetjes aan Rina. En tot de volgende dag.
Groetjes.